Herbert, we hebben een exclusief Nederlandstalig interview met Martin van den Brink, de CTO van ASML, in de Technoloog.
Ik denk dat niemand had kunnen bedenken dat wij een van de grootste bedrijven in Europa zouden worden, met het grootste bedrijf in Nederland.
Dat is de drijvende kracht achter de steeds kleiner wordende chips.
Het is toch ongelooflijk dat wij hem mogen interviewen.
En toen hij dat zei, dacht ik van ja, dan moeten we dat bedrijf ook overnemen.
Vandaag
in je favoriete podcast app.
De Technoloog wordt mede mogelijk gemaakt door One Xilium. One Xilium. Building Delight.
Beleggerspanel.
De olie- en gasprijzen blijven maar doorstijgen en trekken in hun spoor ook de inflatie en de rente mee. En fusies blijken extreem lucratief voor oprichters van SPACs. Dat en meer bespreken we in het beleggerspanel met Thijs Knaap, de chief economist van APG Pensioenbelegger, en Simon van Veen van het Sustainable Dividend Value Fund. Welkom heren.
Goedemiddag.
We beginnen mooi in koor, dat sowieso. Ja. Ook met jullie laatste transactie. Simon, wat kun je daarover zeggen?
Ja, onze laatste transactie is de aankoop van een telecombedrijf, Airtel Africa. Dat is een telecombedrijf actief in 14 Afrikaanse landen. Landen waar de groei van het aantal gebruikers van mobiele telefonie nog steeds flink groeit. Waar omzet vorig jaar 20% gestegen zijn, winsten 30% gestegen. Dus in de alles sinds saaie, meestal telecomsector, is dit gewoon een hele mooie uitschieter eigenlijk. Is het dan een heel klein bedrijf? Nou nee, want ze zijn sinds vorige maand opgenomen in de top 100 van grootste Londense bedrijven, de FTSE 100 index. Gewoon een goed liquide aandeel.
En het is niet een gewoon telecombedrijf, want als je telecom in Afrika in één zin zegt, dan hoort daar vaak bij dat telefoon ook de toegang is tot de wereld. En ook de toegang tot de financiële wereld.
Ja, exact. Dat maakt het meer dan interessant dat ze niet alleen telefoniediensten aanbieden, maar ook heel veel financiële diensten. En daar zit enorme groei in voor mensen die geen eigen bankrekening hebben.
Dus het is een telecombedrijf dat ook financiële diensten aanbiedt.
Ja, absoluut. Ja. En een hele lage waardering heeft.
Nou, niet onbelangrijk, want jij bent er net ingestapt. Ja. Thijs, wat is jullie laatste transactie bij APG?
Ja, ik moet het toch weer over CO2 hebben. Fossiele brandstoffen. En dan denk je al gauw aan dampende dieselauto's. De SUV van Koen Bender, die mij op het parkeerterrein nog bijna schepte.
Fijn dat je er bent.
Ja, extreem welkom. Maar meer mensen niet weten is dat gebouwen wereldwijd ook verantwoordelijk zijn voor een heleboel CO2-uitstoot. Wel een derde ongeveer van het totaal. Als je kijkt naar dit gebouw bijvoorbeeld, het is toch licht, verwarming. De lucht wordt rondgepompt, hoorden we net ook nog. Daar gaat een heleboel energie in om. En dat komt goed uit, want wij als belegger hebben veel gebouwen in portefeuille. Die proberen we zoveel mogelijk te verduurzamen. Maar we willen ook graag iets verdienen met dat verduurzamen. En daar heb ik nou een mooie transactie over. Want onze real estate tak in Azië, die heeft zich ingekocht in een fonds. Het Built Environment Technology Fund. En die zijn gespecialiseerd in een term die ik nog niet kende, PropTech. En dat is technologie waarbij je dus properties, dus gebouwen, gaat verduurzamen. En daar, als het goed is, ook wat mee kan verdienen. Dus waar gaat het dan over? Hè? Wat voor bedrijven zitten er in portefeuille? Nou, er zit een bedrijfje in wat CO2 bijmengt in cement, waardoor het niet in de lucht komt. De uitstoot met tientallen procenten vermindert. Bedrijfjes die energiesystemen maken voor appartementen, waardoor ze dezelfde zonnepanelen kunnen gebruiken. Of daar is hier weer de luchtventilatie aanpassen, zodat je niet alsmaar lucht van buiten hoeft te halen die te koud of te warm kan zijn, maar de lucht die je al hebt kunt blijven gebruiken. Nou, al dat soort technologieën die gaan groot worden, denken wij, in de wereld, hè, om die CO2-besparing te realiseren. En met dit fonds hopen we daar wat aan te verdienen.
Nou, voor iemand die pas net kennis heeft gemaakt met de term PropTech, komt het er toch vrij overtuigend uit, Thijs. Zeker weten.
Dat gaan we meer horen.
We gaan van allemaal duurzame maatregelen toch naar misschien wel de oude wereld, want de olie- en de gasprijzen blijven maar stijgen. De afgelopen tijd zijn de gasprijzen bijvoorbeeld met 10% gestegen sinds de Russische inval in Oekraïne werd gevreesd door Amerika. Maar we moeten wel bij de feiten blijven. Simon, de laatste berichten zijn dat Rusland troepen terugtrekt. En ook dat zie je meteen weer terug in de prijzen voor olie en gas.
Die weer een olieprijs weer 1% of 3% gedaald zijn vandaag. Ja.
Kun je daar dan op dit moment nog iets zinnigs over zeggen? Staat het ook nog voor iets groters?
Nou ja, ik denk zelf dat Poetin er alle belang bij heeft om de olie- en de gasprijs zo hoog mogelijk te krijgen, zonder dat hij daar echt daadwerkelijk oorlog voor hoeft te voeren. En die kant lijkt er nu op te gaan natuurlijk. Hij verdient veel meer dan hiervoor aan zijn verkoop van olie en aan de verkoop van gas, wat uiteindelijk per saldo de grootste inkomstenbron voor Rusland is. Hij heeft niet de nadelige gevolgen van een oorlog of van de daaropvolgende sancties door Amerika en Europa. Dus ideale scenario voor
het ideale Putin. Scenario voor Poetin. Maar laten we even wat breder kijken naar vraag en aanbod. Want als er een tekort was, dan was het altijd toch vrij simpel. Dan kon de OPEC aan de kraan draaien. Die ging dan iets meer open en het probleem was min of meer opgelost. Of er werd met een schuin oog gekeken naar Amerika, naar schaliegas. Is het nog altijd zo eenvoudig, Thijs?
Nee, helemaal niet. En dat zien we dus ook terug in die olieprijs. Want dat is denk ik het grotere plaatje. Dus in 2021 werd olie meer dan 60% duurder. Dit jaar gewoon nog weer 20% erbij. Nou, inmiddels 17%. Begrijp ik, dankzij de Russen. Maar toch, dat is heel veel meer. En dat komt inderdaad door die aloude economenwaarheid, dat vraag groter is dan aanbod. En dat aanbod, dat zeg je zelf al heel goed. De oliekraan van de OPEC, die kan nog wat verder open, maar dat doen ze niet. De Amerikanen die voorheen meteen erin sprongen als de olieprijs boven de $50 ging, die doen het ook niet. Want die schaliegassector, die heeft nog een soort kater van de vorige uitbreiding. Ja, en daardoor zitten we dus met hele hoge olieprijzen. En ik denk dat inderdaad het begin is van een soort domino keten, waarbij de hoge olieprijzen zorgen voor inflatie. Nou ja, daarvan dachten we dat is tijdelijk. Maar ja, als de olieprijs maar door blijft stijgen, dan blijft het maar weer terugkomen in de inflatie. Dan zie je dat de centrale banken wakker worden. Dan gaat de rente omhoog. En ik denk dat we op die manier toch inderdaad de hele financiële sector, de markten zeg maar overal, daar de
maar moet en kan er dan toch ook worden geïnvesteerd in nieuwe faciliteiten, productielocaties, om toch aanbod en vraag weer met elkaar in evenwicht te brengen. Ik vraag het natuurlijk aan Thijs Knaap van APG. ABP heeft gezegd, wij beleggen niet meer in fossiel. Ja. Heeft dat er ook nog mee te maken dat het voor bedrijven steeds minder aantrekkelijk wordt om daar groots op in te zetten en dat grote beleggers zeggen, dit is niet meer ons feestje?
Ja, dus het eerste gedeelte van de vraag, daar is het antwoord sowieso ja op. Hè. Dus er wordt minder geïnvesteerd in infrastructuur voor olie. Er worden minder booreilanden neergezet, minder pijpleidingen gemaakt. Puur omdat dat minder aantrekkelijk is. En dan deel 2 van de vraag, is dat onze schuld? Ja, ik denk een beetje. Hè. Dus inderdaad, Nederlandse pensioenfondsen, waaronder ABP, stoten de fossiele de assets af. Ja, die moeten zich elders financieren. Dat zal altijd een beetje duurder zijn. Dus daarvan wordt het minder aantrekkelijk. Maar ik denk wat ook een grote rol speelt, is die olieprijs. Waar we het net over hadden, die gaat omhoog, die gaat omlaag en weer omhoog. En dus met vele tientallen procenten tegelijk. En als jij iets bouwt waarvan je weet dat het tientallen jaren mee moet, waar je iets mee gaat produceren wat in prijs enorm fluctueert, ja, dan is dat ook minder aantrekkelijk. Dus dat gedoe met die olieprijs helpt ook niet mee bij beslissingen over olieinfrastructuur. En daar komt natuurlijk nog bij dat je ook wel weet dat er wat beleid boven hangt. Dus,
Simon, we gingen net in hele grote stappen snel naar huis, maar het een heeft onherroepelijk met elkaar te maken. Stijgende olieprijs, inflatie die oploopt, rente waar de centrale banken nog eens over na gaan denken, en een stijgende rente betekent aandelen die minder aantrekkelijk worden. Of ga ik nu in veel te grote stappen naar huis?
Nou, stijgende rente zorgt ervoor dat met name aandelen minder aantrekkelijk worden, waar de winsten en de cashflows ver in de toekomst liggen. Het meest bekende voorbeeld zijn natuurlijk de tech-aandelen, waar die op hoge huidige multiples noteren, waar mensen in zitten omdat ze denken in de toekomst zal de winst snel gaan stijgen. Nou, die toekomstige winsten moet je dan, als de rente gestegen is, tegen een hoger rentepercentage disconteren. Dat betekent dat ze nu minder waard zijn. En daarom zien we met name die technologie-aandelen zo snel dalen op het moment dat er een rentestijging
is. Er zijn natuurlijk ook hele grote techbedrijven geweest de afgelopen weken die geweldige cijfers konden presenteren. Dus het raakt niet ieder groot techbedrijf.
Nou ja, dat klopt. Maar je ziet bijvoorbeeld dat een Adyen voorafgaand aan de cijfers, mede door het renteverhaal, 25% gedaald was in koers.
En daarna kwam er toch in één slok ook weer 10% bij, geloof ik.
Goede cijfers kwamen er dan weer een beetje van terug. Maar de volatiliteit is hoog in de aandelenmarkt op het moment. Ja.
Wat zouden centrale banken moeten doen? Want ik sprak er gisteren over met Casper de Vries. Hij is hoogleraar monetaire economie. Die zei, centrale banken kunnen de inflatie niet beteugelen door een renteverhoging, want centrale banken staan machteloos. Als het stokt aan de aanbodkant van de economie, is het helemaal geen monetaire kwestie wat te doen met de inflatie en dan maar de rente verhogen? Het werkt niet.
Nou, uiteindelijk werkt het natuurlijk wel. Als de rente genoeg verhoogd wordt, dan zal het absoluut zijn invloed hebben.
Ja, genoeg verhoogd, het gaat nu om een kwartje erbij.
Ja, dus
dan nog een keer.
Dus dat schiet niet op. Toen we in het verleden economische groei hadden, met de percentages waar we nu mee te maken hebben, dan was de rente procentpunten hoger. En voordat de centrale banken die groei enigszins kunnen afremmen om daardoor de inflatie terug te dringen, zal de rente inderdaad ook procentpunten hoger moeten zijn. Dus 4 keer een kwartje erbij, dan ben je er nog niet.
Thijs, ben je er dan nog niet?
Ik weet niet of ik hier in een positie ben om centrale banken te adviseren. Maar wat ik wel wil signaleren is dat het landschap voor beleggers is echt aan het veranderen. Dus we gaan nu in een situatie waarin je echt te maken krijgt met schaarste. De grondstoffen zijn schaars, we hadden het al over olie. Arbeid is schaars. Je kan overal de bordjes zien van kan er nog iemand komen werken. Dan wordt de vraag dus heel erg voor bedrijven. Kan je dat doorberekenen, die hogere prijzen die je moet gaan berekenen? En dan de andere factor, kapitaal. Hè? En dat is een beetje waar de centrale banken erbij komen. Dus er was altijd geld zat. De rente was negatief. Kapitaal kon je overal krijgen. En als de centrale banken gaan verkrappen, ja, dan wordt ook dat schaarser. Dan moet je opeens gaan betalen.
Zelfs de Nederlandse staat moet nu gaan betalen. Hè?
Ik vraag je. Ja, dat is dus, en dus dat wordt ook een alternatief voor beleggers. Hè? Die kunnen opeens naar vastrentend gaan in plaats van naar there is no alternative.
Nou, wordt dat een serieus alternatief? Is het op dit moment al een serieus alternatief?
Dat hangt dus van de renteniveaus af. En ik merk toch wel op dat de rentes behoorlijk aan het stijgen zijn. Dus voor pensioenfondsen zo belangrijke 20 jaar swaprente, die was negatief in 2020. Die is nu op weg naar de 1%. Dat maakt heel veel verschil. Amerikaanse 10-jaarsrente is boven de 2 geweest gisteren. Nou, dat was ook al even geleden. Dus dat begint toch wel een serieus alternatief te worden om je geld in te
stoppen. Want hoe kijken jullie daarnaar als belegger voor een groot pensioenfonds, ABP? Die stijgende rente is over het algemeen goed nieuws voor pensioenfondsen. Aha. Tegelijkertijd heb je natuurlijk waarschijnlijk met je aandelen wel goed kunnen boeren de afgelopen tijd. Flinke rendementen kunnen behalen. Eet het een het ander op? Of is het uiteindelijk vooral goed nieuws dat die rente wat stijgt?
Ja, het is een beetje bittersweet. Hoe zeg je dat? Zoetzuur in het Nederlands. Dus het is heel goed voor de dekkingsgraad. Tegelijkertijd zie je dat we hebben heel veel in portefeuille wat ook minder waard wordt op dit moment. Obligaties voorop, maar aandelen ook een beetje. En als de miljarden eruit lopen, kan je toch ook moeilijk zeggen dat je als belegger daar tevreden over bent. Dus die twee dingen bewegen een beetje tegen elkaar in. Als je vooruitkijkt, dan betekenen hoge rentes gewoon. Je kunt meer geld verdienen op financiële markten. Dus daar kijk ik dan maar naar. Dan denk ik, het is niet alweer een betere tijd om belegger te zijn dan een paar jaar geleden.
Ja, de vraag is of centrale banken het zich kunnen veroorloven om de rente echt fors te verhogen zonder daardoor de economische groei te veel af te remmen.
Lagarde zegt nu al van niet.
Nee, omdat ze de overheden van Frankrijk en met name ook Italië achter zich al voelt protesteren. Want die kunnen een hogere rente helemaal niet betalen op een veel te veel uit de hand gelopen staatsschuld. En dat is een heel groot probleem.
We gaan naar problemen of juist de zegeningen van beleggers in reactie op jaarcijfers van bedrijven.
BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
Het beleggerspanel is de gast Thijs Knaap en Simon van Veen. Beleggers, ik zei het al, die lijken nogal heftig te reageren op jaarcijfers die bedrijven naar buiten brengen. 6 van de 10 bedrijven die voor het begin van de handelsdag hun jaarcijfers naar buiten brachten, sloten de dag met een meer dan 5% hogere of juist lagere koers af. Blijkt uit onderzoek van het Financiële Dagblad. Maar Simon, ik geloof dat jij dat meteen wil nuanceren. Zo heftig is het allemaal niet.
Nou ja, het is de vraag inderdaad hoe heftig het is in historisch perspectief. Kijk, we zijn natuurlijk een paar jaar, of in ieder geval vorig jaar, gewend dat de koersen gewoon stabiel stegen en dat bedrijven rapporteerden en dat de koersen verder stegen. Nu zitten we natuurlijk een beetje op een kantelpunt waarbij, Thijs al zei, de hogere olieprijs, stijgende rente, ervoor zorgen dat beleggers zich afvragen of ze wel in aandelen moeten blijven zitten of niet. En dan kan zo'n moment van publicatie van jaarcijfers wel een reden zijn om te zeggen, een goed moment om winst te pakken, om te verkopen of omgekeerd.
Dus het is eigenlijk toch wel een heftige reactie, begrijp ik, die je nu probeert te verklaren.
Die ik nu probeer te verklaren. Ja, zo is het inderdaad. Het is heftig in vergelijking met wat we vorig jaar zagen. En als je wat verder terugkijkt, dan valt het wel weer mee.
Ja, valt het inderdaad mee vanuit historisch perspectief, maar zijn beleggers nu helemaal verwend geraakt?
Ja, we hebben een vrij rustige periode achter de rug. Hè. Je kan naar de VIX-index kijken, de volatiliteitsindex. Die stond in 2019 nog op het niveau van 15. Nou, dat zegt niet zoveel, maar ik kan je vertellen dat die nu hoger is. Gisteren nog boven de 30. Dus dat betekent dat de beurzen zijn volatieler. De prijzen die gaan harder omhoog en harder omlaag in reactie op nieuws, maar ook in reactie op andere dingen. En dat heeft er denk ik inderdaad mee te maken, wat ik net al zei, dat het landschap veranderd is. Dus bedrijven die het voorheen betrouwbaar goed deden, daarvan moet je je maar afvragen of dat in de nieuwe omgeving, in het nieuwe landschap ook nog zo is. Dus elke keer als er dan cijfers naar buiten komen van hoe het gaat, dan heeft dat extra informatiewaarde, want dat zegt iets over hoe gaat het bedrijf zich handhaven in deze nieuwe periode.
Hoe flink moet je daarop reageren? Er wordt ook wel gezegd dat er heel veel nieuwe beleggers bijgekomen zijn die de afgelopen periode alleen maar hebben meegemaakt dat het omhoog gaat. Die worden dan nu misschien voor het eerst geconfronteerd met tegenvallende cijfers. En denken, wegwezen, mij niet gezien. Zou dat nog een verklaring kunnen zijn?
Vind ik lastig, omdat die nieuwe beleggers, ze zitten allemaal thuis achter een computer, dus je weet niet precies wat ze allemaal aan het doen zijn. Het was natuurlijk wel zo, je had een aantal regels de afgelopen jaren die eigenlijk altijd goed werkten. Een daarvan was buy the dip. Dus als iets omlaag ging, dan kon je het goedkoop kopen. En dan wist je zeker, een paar dagen later ging het toch wel weer omhoog en dan maakte je een winstje. Ik denk wel dat degene die dat soort regels gevolgd hebben, en dat zijn echt niet alleen particuliere beleggers geweest, dat die wel tot de ontdekking komen dat ook dat niet meer helemaal geldt. En dat je toch ook wel verlies kan maken op een aandeel wat maar door blijft dalen. En die zullen dat ook opnieuw moeten leren.
Hoe kijk jij naar de eventuele reactie van die nieuwere groep beleggers? Zou dat een verklaring kunnen zijn?
Nou, voor sommige specifieke aandelen misschien wel. Met name een bepaalde kleinere Amerikaanse aandelen hebben we dat gezien. Maar over het grote geheel van de beurs denk ik toch dat meer dan 90% van de transacties door grote institutionele beleggers gedaan worden. En met name bij grote bedrijven zullen die kleine nieuwe beleggers niet al te veel invloed hebben.
Hoeveel waarde zou je als topbestuurder van een bedrijf moeten hechten aan een koers die naar beneden gaat of naar boven gaat? Ik sprak met de topman van Aegon vorige week, hadden ook cijfers gepresenteerd. Nou, dat werd niet heel erg lovend ontvangen. Hij zei, daar ben ik helemaal niet mee bezig, joh. Ik ben een bedrijf aan het leiden, laat de beurs toch de beurs. En later sprak ik met Matthijs Storm, de topman van Wereldhaven, flink in de plus, net na de publicatie van de jaarcijfers, die zei dit.
Nou, als ik naar de beurskoers kijk, ik zag net een procentje of 9 omhoog, dan daar krijg ik daar wel een goed gevoel van.
Nou, het interessante is dat ik hem de eerdere keren dat ik hem sprak niet naar de beurskoers hoefde te vragen, want die liet een historisch dieptepunt zien en toen was het allemaal niet zo relevant, Thijs.
Ja, mooi, hè? Dus er is hier een soort van selectiviteit die ik wel herken bij bestuurders. Kijk, hoe interessant is het? Uiteindelijk is de beurskoers een indicatie van de waarde van je bedrijf en als je het goed doet, neemt die waarde toe. Dus dan is het toch wel een informatief getal, denk ik. Tegelijkertijd, ik voel wel een beetje met ze mee, want er is natuurlijk ook het algemene beursklimaat. We hebben vorig jaar de aandelenprijzen met 30% omhoog zien gaan. Ik geloof niet dat alle bestuurders het ook 30% beter hebben gedaan. Dus daar zit ook een soort van macrofactor in, hè, waar ze zelf niet zoveel aan kunnen doen. Dus je moet niet alle credits naar je toe rekenen. En je kan dus ook niet alle dalingen onmiddellijk jezelf aantrekken. Dat snap ik wel. Maar het blijft een heel informatief getal hoor voor bestuurders.
We gaan naar het laatste onderwerp. Fusies en overnames. Twee kleine aandeelhouders van NIBC verzetten zich tegen een overname van de zakenbank door de durfinvesteerder Blackstone. En Blackstone heeft die overname gedaan na een bod van €7 per aandeel, terwijl er net voor de uitbraak van de coronapandemie nog bijna een tientje was geboden. En toen kwam corona, zwarte zwaan, er is opnieuw onderhandeld. En deze kleine aandeelhouders die dapper verzet bieden, die zichzelf profileren als de Asterix en Obelix, die vechtend, strijdend en ondergaan zeggen, maar dat kan eigenlijk helemaal niet de bedoeling zijn. Jullie grote aandeelhouders wilden goedkoop verkopen. Je wilde er sowieso vanaf. Je kunt niet alles afschuiven op corona. Simon, hoe schets jij deze situatie?
Nou ja, kijk, voor Blackstone kwam corona op een heel gunstig moment. Want zij hebben daar gebruik van gemaakt om, kleine 30% van die koers af te krijgen die ze zouden betalen voor NIBC. Dus dat is heel handig.
Is het handig gespeeld of klopt het verhaal van Blackstone? Corona heeft de kaarten opnieuw geschud. Nou ja, de bank is hier eigenlijk niet goed op voorbereid, dus wij gaan minder betalen.
Op dat moment natuurlijk wel. Iedereen was even in paniek en op dat moment klopt het wel. Maar als je nu 2 jaar later ernaar kijkt, dan zijn ze ongetwijfeld flink hersteld ervan. En dat geldt voor alle bedrijven en banken. Dus dat zal ook voor NIBC zijn. En is die prijs die oorspronkelijk geboden was misschien wel veel terechter. Maar het probleem is dat de andere aandeelhouders die €7 wel geaccepteerd hebben en op het moment dat 99% accepteert, ja, dan is het heel moeilijk om voor een rechter hard te kunnen maken dat je tekort gedaan bent, terwijl vrijwel iedereen het accepteert.
Het is moeilijk, maar is het wel op zijn plek om daarvoor te strijden? Of moet je je verlies nemen?
Misschien is het wel verstandig om je verlies te nemen. Wat hou je over stel dat je gelijk krijgt? Dan ben je de minderheidsaandeelhouder in een bedrijf waar heel weinig informatie over naar buiten zal komen en waar je heel moeilijk ooit nog vanaf kan komen. Wat is verstandig?
Als ik dan maar aan Thijs.
Ja, altijd verstandig. Dus als ik de situatie moet schetsen, dan zie ik hier toch ook wel het grote verschil tussen private en publieke markten. Dus wat is nou het mooie van een beurs? Als je vindt dat het aandeel veel te duur is, dan verkoop je het. Als je het te goedkoop vindt, dan koop je het bij. En op die manier kan je aan dit soort overtuigingen een uiting geven. Ja, en nu hebben we een bedrijf wat van de beurs gehaald wordt, waarbij je dus ineens te maken hebt met één enkele tegenpartij die al dan niet jouw wensen moet honoreren. Dan zit je meteen weer weer bij de rechter. En dat is een hoop gedoe. En dit vind ik wel een interessant vraagstuk. Dus er zijn bedrijven die naar de beurs toe gaan. Op wat voor manier dan ook. Er zijn bedrijven die er weer afgehaald worden. En al die bedrijven die moeten die afweging maken van... ja, zijn we nou beter af op die publieke markt? Waar je inderdaad informatie kan krijgen over wat je waard bent. En wat misschien ook wel disciplinerend werkt. Of zitten we liever bij de private investeerders... waar je wat meer onderhands over de tafel dingen kan regelen... en verder niet zoveel gedoe hebt. En daar zie je een heleboel voorbeelden van. Waarbij je bij IBC dus ziet dat ze inderdaad liever van de beurs afgingen.
Ja, zij wel, maar die aandeelhouders
afgelaten die inderdaad niet tevreden zijn. En ik heb er niet echt een orde. Ik ken het bedrijf niet goed genoeg om te zeggen van was het nou een eerlijke prijs. Maar wat Simon ook zegt, als je naar de markt kijkt, dan lijkt het dat wel te zijn. En het is altijd een beetje lastig om dan bij de rechter te gaan zitten en te zeggen van het was niet goed.
Wat is eerlijk en wat is niet eerlijk? Laten we het hebben over SPACs. Het FD is wat dieper gedoken in een bepaalde SPAC die uiteindelijk de beursgang van Azerion, gamebedrijf, heeft mogelijk gemaakt. Met als belangrijkste conclusie, het is aanzienlijk lucratiever voor de oprichters, de initiatiefnemers van die SPACs, dan voor de beleggers uiteindelijk. De initiatiefnemers van SPACs kunnen met een bescheiden investering van een paar ton zomaar tientallen miljoenen euro's rijker worden. Wat vind jij van die praktijk, Simon?
Nou ja, dat is iets waar je als belegger goed op moet letten. Dat de belangen van de oprichter van de SPAC niet altijd helemaal op één lijn zitten met de belangen van jou als investeerder, als belegger in een SPAC. En eigenlijk meestal niet. En dat maakt het hele lastige instrumenten om op een eerlijke manier in te beleggen.
Ja, want die SPAC, ik merk dat ik dat helemaal overslaat, terwijl dat niet op zijn plek is. In de beleggerspanel wel, maar er zullen ook mensen luisteren die dit fenomeen nog niet kennen. Dat is een lege beurshuls die nog gevuld moet worden. Dus je bent eigenlijk op zoek naar een bedrijf dat je kunt overnemen en op die manier naar de beurs kunt
brengen. Ja, en dan de beleggers in die SPAC wordt beloofd dat er gezocht wordt naar een mooi interessant bedrijf. En als dat niet binnen een bepaalde periode van bijvoorbeeld 2 jaar lukt, dan krijg je je geld terug en soms zelfs met een beetje positieve rente. Zo van, het is toch veel beter dan je geld die tijd op een spaarrekening zetten. Dat klinkt wel heel mooi, maar in de praktijk geldt dat die managers van die SPAC, ja, die worden vorstelijk beloond op het moment dat er een deal gedaan wordt. En die maken kosten op het moment dat er geen deal gedaan wordt. Dus die zullen altijd binnen die periode proberen een deal te doen. Ook al is dat misschien voor de beleggers niet per se een hele interessante deal. Kortom, hun belangen zijn niet gelijk aan die van...
Ja, lopen die belangen te veel uiteen, Thijs, om te kunnen zeggen dat zo'n SPAC voor iedereen voordelig kan zijn?
Ja, de SPAC die verleent een dienst. Want het bedrijf wat naar de beurs gaat, in dit geval een gamebedrijf, hoeft niet die hele song en dance te doen die je normaal moet doen met een beursgang organiseren. Je gaat vrij geruisloos, sta je in één keer genoteerd. En dat voor bedrijven aantrekkelijk is, dat geloof ik wel.
Dat zeggen de initiatiefnemers ook. Hè? We transfer Coolblue, ze wilden allemaal niet. En wij hebben er toch maar mooi voor gezorgd, precies, dat een bedrijf als Azerion gewoon genoteerd is.
Inderdaad. En nou ja, goed gelukt. Dus dan is de vraag, wat is die dienst waard? Nou, ik heb ook de percentages gezien van de rendementen die door de oprichters behaald zijn.
Hij gaat de SPAC oprichten, begrijp ik.
Die zijn behoorlijk hoog. Ja, als ik nog een keer een hobby zoek, dan ga ik dat ook doen. Dus dat, en dan, ik moet altijd een beetje oppassen. Want natuurlijk, hè, als je er 10 opricht en er mislukken er 9, dan heb je die 10 waar het heel goed gaat ook wel nodig om je gemiddelde een beetje op peil te houden. Dus ik kan er niet meteen een oordeel over vullen. Maar het zag er lucratief uit. En hier zie je dus het omgekeerde van wat ik net beschreef. Er gaat een bedrijf van de publieke markt af. Hier komt een bedrijf de publieke markt op, die het kennelijk toch interessant genoeg vindt om op die manier kapitaal op te halen. Maar dan wel onder de veel makkelijker voorwaarden die zo'n SPAC stelt, vergeleken met een eigen listing.
Dank voor jullie bijdrage aan dit beleggerspanel. Thijs Knaap van APG, de Chief Economist, en Simon van Veen van het Sustainable Dividend Value Fund. Tot een volgende keer. Zometeen dan blikken we vooruit op de aankomende gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart met Imane Nadief van GroenLinks Amsterdam.
BNR Headlines. De hele dag binnen- en buitenlandse politiek.
In Nederland hebben we geen munitiefabrieken.
De hele dag economie.
5 dagen in de week bezorgen, dat kan niet uit.
De hele dag technologie.
Amerikanen weer op de maan.
Heb je eigenlijk geen tijd, maar wil je toch op de hoogte blijven? BNR Headlines. Het laatste nieuws, maar dan in het kort. Ga naar je podcast-app en abonneer je op BNR Headlines.